Zullen we samen stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen? En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. En zo zijn we samengekomen in de naam van onze levende God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Het is misschien niet een heel bekend lied, maar wel een heel, ja, tenminste voor mij in ieder geval wel een heel bekend lied. Lied 830. En laten we ook de volgende coupletten hiervan zingen. Gaat u rustig erbij zitten. O wat zaligheid, eenmaal daar te zijn, waar eeuwig ik dan woon. O hoe heerlijk klinkt dan door die gouden poort het loflied van Gods troon. En de volgende coupletten van 830, 2, 3 en 4. Zullen we samen de Heer om een zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, wat is het fijn om vanavond hier weer bij elkaar te mogen zijn. Om samen vanuit uw woord stil te staan bij dat wat er gebeurt met iemand als hij sterft of zij sterft. Heer, we weten dat het leven waarin we leven soms maar heel tijdelijk kan zijn. En dat je soms, voordat je het weet, het leven beëindigd wordt. Heer, en dan komt de vraag, wat dan? En wat is het dan goed, Heer, dat we weten wat uw Bijbel, uw woord hierover zegt. En we zijn zo ontzettend dankbaar dat de Bijbel ons niet in het ongewisse laat, maar dat we ons mogen laten voorlichten vanuit uw woord. Heer, laat het zo zijn dat we wat dat betreft misschien soms onze eigen gedachten erover laten varen en dat richten naar uw woord. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u vanavond ons onderwijzen vanuit uw woord? Heer, wilt u vanavond in ons midden zijn? Ook troostend. Want we weten ook, Heer, dat er onder ons broeders en zusters zijn die nog niet zo lang geleden hun geliefde moeten missen. En wat is het dan aan de andere kant ook troostvol te weten wat er gebeurt buiten ons gezichtsvermogen. Heer, dank u wel dat we mogen weten, Heer Jezus, dat u de dood overwonnen heeft. En dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Heer, en wat is het geweldig, Heer Jezus, dat we juist ook in deze tijd stil mogen staan bij die geweldige overwinning die u behaald heeft. Dat de dood overwonnen is en dat u het eeuwig leven aan het licht gebracht heeft toen u het graf verliet en liet zien dat u sterker was dan de dood. Heer, wilt u ons zo vanavond een goed uur met elkaar geven? Woon in ons midden, Heer, en werk ook in ons midden. Bemoedig ons alstublieft, Heer. En geef ons alstublieft zo vanavond een hele goede avond. Kom tot uw doel, ook in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben vanmorgen, als het goed is, een lied geoefend met de voorzanggroep. Dat was lied 590 uit de bundel Opwekking. En het zijn zulke prachtige woorden, dit lied. En we gaan dat nog een keer met elkaar proberen. En we gaan het maar eens een keertje oefenen. 590 uit de bundel Opwekking. En er zijn een paar zangers die ons daarbij willen helpen. En probeert u maar mee te zingen. 590, O mijn ziel, sta op en prijs je maker, want hij is je meester en je vriend. Vol geduld en rijk is zijn genade. Prijs de verlosser, Jezus. 590 uit de bundel Opwekking.
O mijn ziel, sta op en prijs je maker, want hij is je meester en je vriend, vol geduld en rijk in zijn genade, prijs de verlosser Jezus. Lam van God, zijn liefde is oneindig, levend brood, verzadigt mij voorgoed. Door zijn bloed ben ik gekocht voor eeuwig, daarbij het kruis van Jezus. En ik bezing zolang ik ben zijn grenzeloze trouw, een liefdeslied tot eer van hem, totdat ik hem aanschouw. Elke dag bewijst hij zijn nabijheid. Ben ik zwak, dan steun ik op zijn kracht. Zijn sterke hand, die doet mij steeds weer opstaan. Hij is mijn helper, Jezus. Schep in mij het lied dat u wilt zingen. Laat mij zien de dingen die u ziet. Geef mij geloof uw werken te volbrengen. Maak mij steeds meer. Zolang ik ben, zijn grenzeloze trouw. Een liefdeslied tot eer van hem, totdat ik hem aanschouw. Op een dag, dan zal ik hem ontmoeten. Als hij komt, verlangen naar zijn bruid, zal ik hem zien.
Nog even blijven staan. Ik vond het refrein wel heel erg moeilijk. Zo op en neer en hoog en laag. En ik denk dat we het nog niet allemaal door hebben, het refrein. Vind je het heel erg om het refrein even voor ons te zingen? Zing het één keer voor ons, want wij zingen gelijk al mee, maar dan horen we nog niet precies hoe het wel echt moet. En dan, nadat jullie het gezongen hebben, zingen we het refrein nog een keer mee en het laatste couplet. Goed?
Zing zolang ik ben, zijn grenzeloze trouw. Een liefdeslied tot eer van hem, totdat ik hem aanschouw. En ik bezing zolang ik ben, zijn grenzeloze trouw. Een liefdeslied tot eer van hem, totdat ik hem aanschouw. Op een dag, dan zal ik hem ontmoeten. Als hij komt, verlangen naar zijn bruid, zal ik hem zien en eeuwig bij hem wonen. Daar wil ik zijn, mijn Jezus. Daar wil ik zijn.
Dankjewel voor jullie hulp. Laten we samen een stukje lezen uit Lucas hoofdstuk 16. Het hele bekende gedeelte waarover de Heer Jezus iets vertelt over dat wat er gebeurt na het sterven. Het lijkt net of de Heer Jezus eventjes het gordijntje wegneemt en dat je eigenlijk met de Heer Jezus over de grens van leven en dood mag meekijken. Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinnert u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats van pijniging komen. Maar Abraham zeide: Ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben als het ware de Bijbel, het woord van God. Naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Nee, vader Abraham, maar indien iemand uit de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Nou, we zullen hier straks iets meer over horen. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen uit Johannes de Heer 231. O denk aan het huis bij de Heer, 231. Want daar gaat het om vanavond. Hoe is dat daar om bij de Heer te zijn? 231. En terwijl we dat zingen, zal er de collecte gehouden worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 231, terwijl we de collecte inzamelen voor het werk in de gemeente. Denk aan het huis bij de Heer. Hoe zal dat daar zijn? U kent het wel, die getuigenissen. Hele bekende getuigenissen van bijvoorbeeld een Ton Schulte die in een coma lag en iets wits zag en schilderijen ging schilderen. Gebroken schilderijen met altijd een puntje wits in zo'n schilderij. De bijna doodervaringen. Ik heb Jezus gezien. Of ik heb een tunnel gezien en aan het eind een licht. Wat denken we daarvan? Wat vindt u daarvan? Misschien zijn er mensen onder ons die het zelf meegemaakt hebben. Wat gebeurt er na het sterven? Hoe kan het gebeuren dat mensen die absoluut niet geloven, atheïst zijn, soms dezelfde mooie ervaringen hebben, in bijna doodervaringen? Als gelovige. Zou het soms ook een valse vrede zijn? Dat Satan eigenlijk op zo'n manier laat blijken van het zit wel goed met jou? Zou het ergens anders vandaan komen? Misschien wel hetzelfde als wat mensen ervaren als ze drugs gebruiken. Hallucinerende zaken die men dan soms verwisselt met iets wat je ziet waarvan je zegt dat moet wel Jezus geweest zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons niet laten leiden door allerlei zaken die mensen wel eens gezien of zouden gezien hebben. Maar dat we ons in de eerste plaats laten leiden door dat wat er in de Bijbel staat. Wat gebeurt er na het sterven? Er is er één die daar iets heel moois over geschreven heeft. En die er ook eigenlijk niks over gezegd heeft. Of ook eigenlijk niks over kon zeggen. Er staat in de Bijbel namelijk van iemand die eens gestenigd geweest is. En die ze als dood buiten de stadspoort gesleept hebben en daar hebben laten liggen. En toen kwamen de broeders en die hebben zich rondom deze persoon geschaard. Ze hebben tot God geroepen en hij stond weer op. U weet waarschijnlijk wel over wie ik het heb. Paulus. Paulus die heel dicht bij de dood geweest is. Paulus die hier waarschijnlijk over zichzelf schrijft, misschien wel goed om dat even te lezen in 2 Korinthe 12, als een soort dood, misschien wel bijna doodervaring die hij plaatst in het kader van het woord van God. En ik denk dat dit een ervaring is waar we misschien wat meer aan hebben. In 2 Korinthe 12, vers 2, daar spreekt hij over een mens, en naar alle waarschijnlijkheid is dat Paulus zelf. In 2 Korinthe 12, vers 2, daar staat, ik weet van een mens in Christus, 14 jaar geleden is het, of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. Er wordt namelijk in de Bijbel over hemelen gesproken. Over hemelen. De derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Nou, hier heb je Paulus. Paulus die in een situatie terechtgekomen is, waarschijnlijk, hij zegt, ik weet het niet zeker of ik mijn lichaam verlaten had of niet. Maar ik heb daar dingen gezien in het paradijs, ik kan het niet delen. Daar zijn geen woorden voor. Ik kan het niet omschrijven. En dan gaat hij niet proberen om het te omschrijven, maar dan houdt het voor hem op. Dan zegt hij ook niet van, ik heb een mooi licht gezien, of ik heb een tunnel gezien, of ik ben bij de hemelpoort geweest. Hij kan er niks over zeggen. Hij kan het niet in woorden samenvatten. En ik denk dat we daar een heel duidelijk Bijbels gegeven hebben. Het hemelse, hetgeen wat na dit leven gebeurt, dat kunnen wij op dit moment niet ten volle bevatten. En ook nog niet een heel klein beetje. Dat is buiten ons bevattingsvermogen. Nou, wat zegt de Bijbel erover? Wat leert de Bijbel erover wat er gebeurt na het sterven? We zullen eerst eens even gaan kijken vanavond over het sterven van mensen voor Golgotha. En dan gaan we met elkaar nadenken over het sterven op Golgotha. En als laatste het sterven na Golgotha. Want ik geloof dat Golgotha daar een heel belangrijk keerpunt gebracht heeft in het sterven. Wat gebeurde er met, laten we het maar gewoon over gelovigen hebben, die stierven, zoals Abraham, Mozes, Isaac, Jacob, gelovigen die voor Golgotha, dus in het Oude Testament, stierven. De Bijbel spreekt dan over het dodenrijk. Tenminste, de nieuwe vertaling, de NBG-vertaling, de 51-vertaling. De Statenvertaling heeft het niet over het dodenrijk, maar heeft het heel vaak over de hel. Of over de diepte. In het Hebreeuws wordt er een woordje gebruikt, Sheol. En Sheol betekent letterlijk, je gaat de diepte in. Denk bijvoorbeeld aan Jona. Jona die de diepte inging en zei, tot in de schoot van het dodenrijk daalde ik neer. De grendelen van de aarde waren voor altoos achter mij gesloten. Dat was voor hem het dodenrijk. Op de een of andere manier is het duidelijk dat het rijk van de doden, het dodenrijk, niet omhoog is, maar naar beneden. Naar de diepte, het dodenrijk. En dat dodenrijk betekende voor de oud-testamentische gelovigen niet veel goed. Als je alleen al kijkt naar David, misschien wel goed om David te citeren, uit Psalm 6, vers 6... Over dat dodenrijk, daar staat, Psalm 6, vers 6. In Psalm 6, vers 6, daar staat, want in de dood is u er geen gedachtenis. En dan zegt hij, wie zou u loven in het dodenrijk. David zegt, wat voor voordeel heeft het? Job die zegt ook zulke soort dingen in het dodenrijk. Geef mijn ziel niet prijs in het dodenrijk. Voor een oud-testamentische gelovige betekent het sterven afdalen in het dodenrijk. Waar je God niet meer kon loven. Als het ware gevangen zitten in het dodenrijk. Uit Lucas 16 kun je ontdekken dat het dodenrijk niet zomaar dodenrijk was. Maar dat er in het dodenrijk zowel gelovigen waren als ongelovigen. Want Lucas 16 speelt zich natuurlijk wel af voor Golgotha. Voordat de Heer Jezus de dood overwonnen heeft. En je ziet inderdaad, als je naar Lucas 16 kijkt, dat er een verschil was van mensen die geloofden in het Oude Testament, die kwamen in het dodenrijk terecht. Mensen die niet geloofden, kwamen in het dodenrijk terecht, maar wel op een verschillende plek. Zo zelfs dat er tussen de ene kant van het dodenrijk en de andere kant van het dodenrijk een onoverkomelijke kloof was. Dat is duidelijk. En wat een wroeging voor hen die aan de verkeerde kant van de streep terechtkwamen. Ik denk het ergste van dat dodenrijk is, en dat komt ook een klein beetje van die rijke man naar boven. Kijk, het feit dat de Heer Jezus spreekt over een rijke man en de arme Lazarus, dat wil niet zeggen dat alle rijke mensen verloren gaan en dat alle arme mensen behouden worden. Daar gaat het niet om. Maar is er gedachtenis aan God geweest? Heb je geloof in God gehad? Daar gaat het om. En dan zie je heel duidelijk dat deze rijke man in de verkeerde kant van het dodenrijk terechtgekomen is. En eigenlijk alleen maar wroeging had van had ik maar, had ik maar, had ik maar. En dat is het ergste wat je kunt overkomen. Je kunt jezelf niet meer vergeven dat je in dit leven niet gedacht hebt aan dat wat er straks gaat gebeuren. Want als de dood komt, als het einde van dit leven komt, dan is het voorbij. Dan kun je helemaal niets meer veranderen. Dan is het voorbij. En dan kun je ook niet meer een inhaalslag of iets veranderen. Dan is je eeuwige situatie ligt vast. En daar gaat Lucas 16 heel duidelijk over. Laten we dit even vasthouden. Voor Golgotha sterft men. Gelovigen gaan naar het dodenrijk. Ongelovigen gaan naar het dodenrijk. Maar er is wel een verschil in welke plaats van het dodenrijk, welk gedeelte van het rijk waar de doden zijn. We gaan daar vandaan eens eventjes kijken naar het sterven op Golgotha. Als de Jezus in de duisternis daar hangt, als het midden op de dag is, 12 uur, midden op de dag, staat van het 6e uur, dat is 12 uur, tot het 9e uur was het volkomen duister. En ik zeg altijd, broeders en zusters, dat er Jezus die 3 uur door God verlaten was. En dat Jezus toen in die 3 uur de dood in al zijn heftigheid ervaren heeft. Toen is Christus als het ware de dood ingegaan. Toen werd hij gescheiden van God. En dat was voor hem de dood. Door de zonde. Het loon wat de zonde geeft is de dood. En toen Christus voor ons tot zonde gemaakt werd, kwam hij als het ware in een doodssituatie. Werd hij net zoals Adam verdreven uit de gemeenschap van God. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar toen kwam het. Toen riep de Heer Jezus, het is volbracht. En daarna lezen we dat de Heer Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hield de Heer Jezus, toen werden van de Heer Jezus zijn ziel en zijn lichaam gescheiden. Toen hing er een dood lichaam aan het kruis. En nou komt een hele belangrijke vraag. Het lichaam van Jezus was dood. Er kwam een hoofdman die stak zelfs in de zij van de Jezus. En zijn conclusie was dood. Jezus was dood. Maar was Jezus nou werkelijk dood? De mens bestaat niet alleen uit een lichaam. Maar wat heeft in uw handen beveel ik mijn geest? Zei de Jezus. Maar wat is er nou met Jezus zelf gebeurd? Waar ging de Jezus naartoe? Nou, misschien is het goed om daar een vers over te lezen uit Efeze 4. Efeze 4. En dan zien we wat voor enorme verandering het sterven op Golgotha teweeggebracht heeft voor iemand die sterft. In Efeze 4, vers 8, daar lezen we. Daarom heet het, Efeze 4, vers 8, daarom heet het opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. U weet, krijgsgevangenen, dat zijn gevangenen die tijdelijk in een oorlogssituatie gevangen zitten. Maar bij overwinning worden ze vrijgelaten. Worden ze uitgeruild, worden ze vrijgelaten. Nou, krijgsgevangenen voerde hij mee. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. Wat heeft er Jezus gedaan? De belijdenis van de vele kerken die zeggen dat er Jezus nedergedaald is ter helle. Nou, inderdaad, de Jezus heeft de hel aan het kruis al meegemaakt. Maar toen de Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heeft de Jezus zijn lichaam losgelaten. En toen is de Jezus nedergedaald, wat staat er? Naar de lagere, de laagste aardse gewesten. En wij geloven, velen met mij, dat de Jezus toen naar het dodenrijk gegaan is. Hij is afgedaald naar het dodenrijk. Want wat staat er in de Bijbel? Net zoals Jona. En waar was Jona? Jona was afgedaald in het dodenrijk. In de schoot van het dodenrijk. De Heer Jezus die kwam daar als overwinnaar in de schoot van het dodenrijk. De Heer Jezus is afgedaald zonder dat mensen dat konden zien. Na zijn overwinning aan het kruis. De dood in het dodenrijk. De schoot van het dodenrijk. En wat heeft de Heer Jezus daar gedaan? Krijgsgevangenen nam hij mee uit het dodenrijk. Natuurlijk, daar keken alle oud-testamentse gelovigen naar uit. Dit was de eerste vrucht die plaatsvond dat al de oud-testamentse gelovigen die tot op dat moment nog steeds in het dodenrijk verbleven, door Jezus meegenomen werden uit het dodenrijk als krijgsgevangenen. En waar werden ze naartoe gebracht? Nou, daar staat in, we hoeven het niet op te slaan, maar in Lucas 23, vers 43, zegt er Jezus tegen de misdadiger die naast hem aan het kruis stierf en in hem geloofde. De Heer Jezus zei tegen deze misdadiger: heden zult gij met mij in het dodenrijk zijn. Nee, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En waar is dat paradijs? Dat is omhoog. Het dodenrijk was naar beneden. En hier zien we dus die geweldige overwinning van de Heer Jezus, die vanaf het kruis de krijgsgevangenen, alle oud-testamentse gelovigen vanuit dat dodenrijk meegenomen heeft naar het paradijs. Dat is sterven op Golgotha. En nu sterven na Golgotha. Want wat gebeurde er toen de Heer Jezus stierf? Toen is het voorhangsel gescheurd. En natuurlijk is dat voor ons heel duidelijk. Vanaf dat moment is de toegang tot God vrij. Maar ook de hemel. De hemel is geopend. Het paradijs werd geopend. En mensen die vanaf dat moment sterven, die gaan niet meer naar de dodenrijk. Zoals in het Oude Testament. Mensen die vanaf dat moment sterven, die gaan niet meer naar beneden. Maar mensen die in de Jezus geloven, die gaan naar boven. Naar het paradijs. Het voorhangsel is open. Een paar teksten daarover. Lees het met mij maar eens in 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5, vers 6. Daar lezen we. 2 Korinthe 5, vers 6. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed. En wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten. En wat staat er dan? En bij de Heere onze intrek te nemen. Als je bij een stervende bent, zoals we dat de afgelopen maanden verschillende keren ervaren hebben, dan zie je dat gebeuren. Dan zie je gebeuren dat de deur naar deze wereld langzaam dicht gaat en tegelijkertijd een deur naar de hemel langzaam open gaat. Vooral aan het eind merk je dat er nog maar een paar draadjes zijn die vastzitten naar deze aarde. Wat staat er? Het verblijf in je lichaam verlaten. Dat gebeurt er bij het sterven van een christen. Je laat je lichaam los. En tegelijkertijd staat er, en bij de Heere onze in. Duidelijk, kan het toch niet? Je laat je lichaam los en je trekt in bij de Heer in het paradijs. Niet meer in een dodenrijk. Die krijgsgevangenen zijn meegenomen in het paradijs. Bij de Heer onze intrek nemen. Of, zoals Filippenzen het zegt, Filippenzen 1. Daar is Paulus ook heel duidelijk over deze zaak. Filippenzen 1, vers 21. En Paulus wist waar hij het over had. Hij heeft die ervaring gehad. En hij wist hoe geweldig het is om bij de Heer te zijn. Waar we net van gezongen hebben, bij de Heer. Bij de Heer. O, denk aan het huis bij de Heer. Dan staat er in vers 21 van Filippenzen 1. Want het leven is mij Christus. En het sterven? Gewin. Sterven is voor hem gewin. Indien ik in het vlees in mijn lichaam blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. De christen na het sterven. Waar gaan we naartoe? Ach ja, er wordt heel wat over gepraat. Gaan we naar het vaderhuis met de vele woningen? Als iemand sterft, als een kind van God sterft, gaat zo'n kind van God dan naar het vaderhuis met de vele woningen? Nog niet. Daar gaan we straks naartoe. Als die de Jezus zijn gemeente op zich komt nemen. We gaan nu naar het paradijs. En ik zeg altijd, het paradijs is net zoals de Hof van Eden, de prachtige tuin rondom het paradijs, rondom het vaderhuis. Heel dicht bij God, maar nog niet in het vaderhuis. Zoals ook de dodenrijk. Mensen die nu sterven, ongelovig sterven, komen nog niet in de hel. Want de hel is de poel des vuurs, dat is het uiteindelijke oordeel. Daar komt men pas naar het laatste oordeel. En over het laatste oordeel kunt u lezen in Openbaring 20. Dan heb je pas de hel. Na de opname van de gemeente heb je pas het vaderhuis. Eigenlijk is het zo. Je ziel, als je sterft, je ziel is bij de Heer. Je lichaam blijft op aarde achter, tussen de doden. Er liggen heel wat lichamen van broeders en zusters van onze gemeente daar op Usselo. Tussen de doden. Maar een ziel is bij de Jezus. Maar hoe gaat het dan met die ontlichaamde zielen? Die zielen, een ziel kun je niet zien. Fladderen die daar een beetje rond daar in de eeuwigheid? Of hoe gaat het dan met die zielen? Ontlichaamde zielen in het paradijs? Nou, dat zal ook wel vreemd zijn. Ik denk dat er één tekst in de Bijbel staat die ons daar misschien wat antwoord op kan geven. Daar worden ook zielen gezien. Ja, misschien wel goed om eerst eventjes nog 1 Korinthe 15 te lezen, want daar wordt over zielen gesproken in 1 Korinthe 15. En straks komen we nog een keer terug bij 1 Korinthe 15. Dus ik zou zeggen, doe er maar een papiertje tussen. Maar er staat in 1 Korinthe 15 zo heel duidelijk. Over zielen, over hen die ontslapen zijn, over hen die naar de Heer zijn gegaan. Dan staat er zo prachtig in vers 38, maar God, vers 38 van 1 Korinthe 15, maar God geeft er een lichaam aan. Zie je het staan? God geeft aan je ziel een lichaam. God zal er een lichaam aan geven. En dan zullen we ook straks zien dat dat lichaam heel uniek is. Heel eigen. Daar staat in vers 38 gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. En dan staat er zo prachtig in vers 41. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster verschilt van de ander in glans. Er is geen ene ster die hetzelfde is als de ander. En als wij straks van de Heer een nieuw lichaam krijgen, dan moet u echt niet denken dat we allemaal een lichaam krijgen van 1,82 meter... met hetzelfde gezichtsprofiel, met allemaal dezelfde kleur haar, met allemaal dezelfde neus, met allemaal dezelfde mond. Nee, we zullen allemaal weer anders zijn. En zo zelfs dat we allemaal een andere naam hebben. Dan zijn er geen twee Jannen meer, of geen twee Ellens meer, maar dan krijgen we allemaal een unieke, nieuwe naam met een nieuwe identiteit. Zo leert de Bijbel ons. God geeft er een lichaam aan. Maar hoe gaat het dan? Nou, dan geeft de Bijbel ons daar een heel duidelijk kant-en-klaar antwoord op. In Openbaring 6. Daar zijn namelijk zielen die gezien worden. Nou, hoe kun je nou zielen zien? Ja, dat staat in In Openbaring 6, vers 9. Het gaat over de verbreking van de zegels. Als de Heer Jezus bezit gaat nemen van deze aarde. En toen het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen. Wat zou Johannes dan gezien hebben? Want zielen kun je toch niet zien? Nou, als het onder het altaar is, dan denk ik dat Johannes daar bloed zag. Want in het bloed is de ziel. Hij zag in het bloed de zielen van de martelaren uit de grote verdrukking. U weet waarschijnlijk wel, hè, dat na de opname van de gemeente begint de grote verdrukking. En er zal de wereld gedwongen worden om de antichrist te gehoorzamen. En zij die de code van de antichrist 666 niet op hun voorhoofd willen dragen, die zullen onthoofd worden. Er zal heel veel bloed vloeien. En dat bloed, dat zal door de Heer gezien worden. De zielen zullen gezien worden. En dan zijn deze ontlichaamde zielen in de hemel. En wat gebeurt er dan met die zielen? Dan roepen ze, hoe lang? Hoe lang duurt deze vreselijke situatie nog? En dan staat er in vers 10, het middelste stukje. En aan hen, elk hunner, werd een wit gewaad gegeven. Ze worden bekleed. Deze zielen worden bekleed met een wit gewaad. Ze krijgen een wit kleed. Ze krijgen nog niet hun verheerlijk lichaam, maar wel een wit gewaad. Ze gaan niet rond als zielen die onzichtbaar zijn. En de Bijbel, Paulus, die spreekt er wel eens over dat als wij sterven, dan worden we ontkleed. Dan moeten we ons kleed, ons lichaam afleggen. Je zou kunnen zeggen, ze ontvangen hier een voorlopig lichaam, een verschijning. Maar nog niet uiteindelijk, want dezezelfde mensen, zullen we eens gaan kijken wat er gebeurt als dezezelfde mensen werkelijk lichamelijk weer opstaan. Want dat staat in Openbaring 20. Dan worden ze werkelijk opgestaan. Dan leggen ze als het ware dit gewaad af. En dan staat er in vers 4 van Openbaring 20. Openbaring 20. Dus vanaf dat moment tot Openbaring 20 hebben ze dat witte gewaad. Die verschijningsmogelijkheid. Een ziel die bekleed is met het witte gewaad. En dan staat er in vers 4. En ik zag tronen. En ze zetten zich erop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, daar heb je ze weer, de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En wat staat er dan? En zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. En toen bleef het geen zielen. Als het staat, zij werden wederlevend, dan zie je dat hun lichaam, wat hier op aarde achtergebleven was, weer opstaat en dat ze met een verheerlijk lichaam daar mogen heersen. De Heer die zal dat lichaam vinden. Wat gebeurt er met ons in de toekomst? Nou, als we weer teruggaan naar 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15, dan staat er heel duidelijk. Vers 51. Een geheim. 1 Korinthe 15, vers 51. Dat het zie. Ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Hier zegt Paulus, er komt een moment, bij de Heer alleen bekend, dat er Jezus terug zal komen. En dan staat er, dat degenen die in Christus ontslapen zijn, die zullen opstaan. Met een verheerlijk lichaam. Met een nieuw lichaam. Er staat in 1 Thessalonicenzen 4 dat zij die in Christus ontslapen zijn, zullen met Christus terugkomen. De zielen zullen met Christus terugkomen. En de lichamen die hier in de aarde gezaaid zijn, die zullen onvergankelijk opgewekt worden. Een nieuw lichaam. Vanuit de dood. Net zoals dat Christus als eersteling uit de dood opgestaan is. Zo zullen de lichamen die als het ware als graankorrels in de aarde gezaaid zijn, als een verheerlijk lichaam opstaan. Onvoorstelbaar. Dat is eigenlijk heel vreemd. Bij de schepping ging het precies andersom. Bij de schepping toen God Adam en Eva schiep. Wat heeft God toen het eerst geschapen? Eerst de ziel en daarna het lichaam? Precies andersom, hè? Bij de eerste schepping heeft God eerst het lichaam gemaakt. En toen heeft God later de ziel in dat lichaam gegeven. En zo werd de mens een levende ziel. En hier zien we dat God de ziel naar beneden brengt met Christus. En dat het lichaam opgewekt wordt. En dat lichaam en ziel met elkaar verenigd worden. En dan staat er, en zij die niet gestorven zijn, zij die nog leven hier op aarde, die zullen in een punt destijds veranderd worden. Paulus zegt later niet ontkleed, maar overkleed worden. We hoeven niet door de dood en dan zullen wij een verheerlijk lichaam krijgen. Misschien nog een vers hierover in de Filippenzenbrief, Filippenzen 3. Filippenzen 3, een heel bekend, belangrijk vers hierover. In Filippenzen 3, vers 20, daar staat, want wij zijn burgers, Filippenzen 3, vers 20, van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernedert lichaam. Mensen, wij leven hier in een vernederd lichaam. In een lichaam dat, zoals de Heer tegen Adam zegt, gij zult stervende sterven, als je van de vrucht van de boom van kennis van goed en van kwaad eet. Nou, wij leven in een stervend lichaam. Een lichaam wat veroudert. Een lichaam wat ziekte kent. Een lichaam wat vermoeidheid kent. Een lichaam wat honger kent. Een lichaam wat dorst kent. Een vernederd lichaam. Met een verduisterd verstand. En wat staat er? Dat vernederde lichaam zal hij veranderen, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Johannes zegt, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Nu zijn we kinderen van God. Maar eens komt dat moment, zegt Johannes, dan zullen wij aan Jezus gelijk zijn. En we zullen met hem mogen heersen. Wat staat er bij de schepping van de mens? God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Opdat zij heersen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dan komen we in de hemel. Dan zullen we straks bij de Heer zijn. Voor altijd. En als we nou straks, als de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen, wat gaan we dan als eerste doen als vader en moeder? Nou, even kijken of ze er allemaal zijn, hoor. En mijn kleinkinderen, denkt u dat? Weet je, dan is de hemel niet meer. Natuurlijk hebben we hele fijne relaties hier. Maar u moet echt niet denken dat u straks in de hemel uw huwelijk voortzet. Ook al is uw huwelijk nog zo fijn hier. Maar in de hemel zet u uw huwelijk niet voort. Of je moet getrouwd zijn in een tempel van de Mormonen. Die zeggen dat je in de hemel ook je huwelijk voortzet. U moet niet denken dat je in de hemel met je kinderen samen weer om tafel zit. En dat vader. Die verbanden zijn er niet meer. Er is in de hemel geen gemis. Eén ding is zeker. In de hemel vormen we samen één groot gezin. rondom onze hemelse Vader. En dat is God. En die de relaties die je daar hebt met elkaar, die zijn veel intenser, veel dieper, veel mooier dan de diepste, mooiste relatie die je ooit hier op aarde gehad hebt. Wat een geweldig moment zal dat zijn om straks bij de Heer te zijn. Dit lichaam, dat kan de ruimtevaart niet aan om naar de Heer te gaan. Met dit lichaam kunnen we niet in de hemel komen. Dit is een vernederd lichaam. Dit lichaam moet een hemelslichaam worden. Een hemelslichaam, niet een lichaam wat niet minder echt is. Tot slot dit. Wij denken heel vaak dat de hemel minder echt is dan deze wereld. Ik wil het eigenlijk andersom zeggen. Deze tijd hier op deze aarde is veel minder echt, realistisch, dan straks waar we komen. Dat is veel echter. Het is bewezen dat wij hier in deze wereld maar zeer beperkt zijn in het aantal kleuren die we zien. Er zijn veel meer kleuren, maar die kunnen wij helemaal niet registreren. Er zijn veel meer klanken, die kunnen wij met ons gehoor absoluut niet registreren. Er is veel meer te zien, veel meer te horen, veel meer te ervaren. Maar wij zijn een vernederd lichaam en een verduisterd verstand. En wij denken heel vaak, ja, dit leven, dat is het. Maar dit leven is maar peanuts vergeleken met dat wat straks komt. En daarom, broeders en zusters, straks is het voorbij. Dan gaan we over die streep heen. Het zij via sterven, het zij via de opname van de gemeente. En dan kan er niks meer veranderd worden. Dan blijft het zoals het is. In de eeuwigheid. Dus ik zou u echt willen vragen. Paulus zegt het in Galaten 6. Zolang het kan, moeten we niet nalaten goed te doen. En ons leven aan hem toevertrouwen. Amen. Zullen we samen een lied zingen? 428 uit de bundel Opwekking. 428 uit de bundel Opwekking. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons niet in het ongewisse gelaten hebt. Heer, maar dat er zeker het leven straks begint als we bij u zijn. Heer, wilt u ons helpen te aanvaarden dat dit niet het werkelijke leven is. Hoewel we hier mogen genieten van de natuur om ons heen. Mogen genieten van het leven zoals u ons dat geeft. Maar we weten, Heer, dat het echte leven, de werkelijkheid, pas begint als we bij u zijn. Dan is het pas echt. Heer, en ja, we hebben soms zo de rollen omgekeerd. De hemel en ja, de dingen die straks gaan gebeuren. Heer, ze zijn zo van ons netvlies weggeveegd, Heer. En we denken er vaak helemaal niet meer aan. Heer, maar het is toch eigenlijk het belangrijkste van ons leven. Heer, dat we klaar zijn om straks u te mogen ontmoeten. En zoals we ook gelezen hebben in uw woord, Heer, dan kunnen we de dingen niet meer veranderen. Dan zijn ze zoals ze zijn. Heer, laat het dan zo zijn dat we ons ook laten waarschuwen. Ik wil u een bijzonder bidden voor hen die misschien wel vanavond onder ons zijn en voor zichzelf heel duidelijk weten, vanavond kan ik nog niet de Heer ontmoeten, want het is nog niet goed tussen God en mij. En als er onder ons mensen zijn die in deze situatie terechtgekomen zijn en nog niet de vrede met God hebben en weten dat als zij zouden moeten sterven, dat ze op dezelfde plek komen als deze man die verloren was. En eigenlijk zei van, laten er dan mensen naar mijn familie gaan om ze te waarschuwen. Heer, dan wil ik bidden dat ze vanavond de Heer Jezus zullen aanvaarden. En ik wil je de gelegenheid geven, zoals je hier vanavond zit, als je nog niet gelooft in de Heer Jezus, als je nog niet de Heer Jezus gedankt hebt dat hij voor jou de dood ingegaan is, om jou te redden van de dood, om jouw zonden weg te nemen, zou je dan niet vanavond de Heer Jezus willen danken en hem willen aanvaarden en heel eenvoudig zeggen tegen de Heer Jezus: Heer Jezus, dank u wel dat u ook voor mijn zonde gestorven bent, dat u voor mij de straf gedragen hebt, en wilt u alstublieft in mijn leven komen en mij eeuwig leven geven. Weer dat nu op dit moment misschien in alle stilte tegen de Heer Jezus zeggen. Hij hoort naar je stem. Hij kent je. En zeg het maar heel zachtjes tegen de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat we zo vanavond erover na mochten denken. Dat dit vernederde lichaam waar we nu in wonen, dat dat straks veranderd zal worden. Het zij via het sterven. Het zij via uw wederkomst, Heer Jezus. En dat we veranderd mogen worden aan u gelijk, Heer Jezus. En voor altijd bij de Heer mogen zijn. Heer, wat een heerlijkheid. Niet uit te spreken. Niet te vatten voor ons. Maar we willen u er nu al voor danken. Heer, dank u wel. Ik wil heel in het bijzonder bidden voor hen onder ons die het heel moeilijk hebben omdat ze hun geliefden moeten missen. Heer, wilt u hen troosten? In de eerste plaats troosten omdat ze mogen weten dat hun geliefde bij u is. In de tweede plaats troosten omdat er een moment komt dat er geen gemis meer is. Geen verdriet, geen pijn, geen moeite, maar dat we volmaakt altijd bij u mogen zijn. Heer, dank u wel dat we ook daar naar uit mogen kijken. En we weten, Heer, als we naar de tekenen van de tijd kijken, dat uw komst heel dichtbij is. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is 720 uit Johannes de Heer, waar we kunnen zingen dat Jezus de dood overwonnen heeft. De eerste twee coupletten zingen we tijdens de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan bij het refrein van het tweede couplet, dan de zegenbeden. En dan zingen we nog het laatste couplet van 720. Gouden harpen ruisen bij der engelenzang. Zullen we onder zijn zegen ook straks naar huis gaan. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de bemoedigende gemeenschap van Gods Geest met ons allen zijn, totdat Jezus zal komen en we meegenomen worden naar het Vaderhuis met de vele woningen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.